AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 13 april met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Hoi.
Met vandaag weer een nieuw hoofdstuk in de bizarre saga rond Elon Musk en Twitter. Veranderingen bij Marktplaats en een Nederlandse overname door Sonos. We gaan beginnen. Ja, Marktplaats dan. Het verkoopplatform stopt met de functie gelijk oversteken, waarbij Marktplaats als tussenpersoon het geld vasthield. En pas als de verkoper het track and trace nummer doorgaf, werd het geld uitbetaald.
Ja, ik zag het gisteravond verschijnen in de Marktplaats-app. Ik gebruik hem toch nog best vaak. Opvallend toch. Best een andere functie. Wordt niet door iedereen altijd even met open armen ontvangen. Niet elke verkoper staat er voor open. Maar en te meer trouwens natuurlijk omdat je op Marktplaats eigenlijk vrij lastig kunt onderzoeken hoe betrouwbaar een verkoper is. Je hebt daar niet heel veel tools voor eigenlijk. Ja. En nog gekker is dat er wordt een alternatief beloofd of een soort gelijkhalve aangekondigd. Ja. Maar daar weten we nog helemaal niks van. En dit is toch geen normale praktijk? Dan werk je aan een verbeterde versie.
Ja.
En dan introduceer je die en dan is de oude weg.
Ja, nee? Want jij las dit. Ik heb hier een artikel over geschreven vanochtend. En gebeld meteen. Want je schrijft dan een artikel en dan weer eigenlijk meer. Artikeltje geschreven, meteen nagebeld van kunnen jullie meer toelichten? Nou, dan krijg je eerst niemand te pakken en dan probeer je het nog een keer. En dan, we laten de woordvoerder terugbellen. Want dan al die bedrijven hebben altijd, die besteden dan de contacten uit aan een PR-bureau. Die hebben geen zin om zelf de telefoon op te nemen. Die hebben liever een soort buffer daartussen. Nou, vaak gaat dat goed. Nu duurt het lang. Ik weet niet waarom dat zo is.
Nou ja, daar gaan we. Ik wil daar toch wel even bij stilstaan trouwens hoor. Bijl PR. Dat is een soort de eerste afvang voor Marktplaats in dit geval.
Ja.
Die bel je dan. Ik mag niks zeggen. We moeten een woordvoerder zoeken. Dan hoor je 2 uur niks. 2 uur.
Ja.
Hallo jongens, we zitten in de nieuwsbusiness hè, hier. Wat is dit man?
Ja, maar ik snap
en
ook niet. Ja.
Ga je op een gegeven moment weer terugbellen. Wordt er niet eens meer opgenomen. Krijg je voicemailtjes. Jongens, Marktplaats, ik zou van een ander PR-bureau zoeken. Of wees gewoon een vent en doe het gewoon zelf.
Ja, want ik had je van tevoren kunnen vertellen dat dit nieuwswaardig genoeg is om een toelichting bij te willen hebben. Je vraagt meteen, je kan niet een statement de wereld in helpen. Het is geen persbericht, hè? Laat dat duidelijk zijn, maar toch. Je
deelt het mede aan gebruikers.
Aan je gebruikers deel je mede, we gaan stoppen met een functie. Nou, ik heb meteen vragen. Dat moet je toch begrijpen als bedrijf.
Ja. Zij denken, ik zet een pagina op onze helpsectie online en zoek maar het maar uit.
Met een notificatie erbij, toch?
Ja.
Je hebt een rood bolletje denk je van, wat is er nieuw? Oh, dit is nieuw, hè? En dan ga je het lezen. En dan denk je toch van, want ze zeggen dan wel, er komt een alternatief. En het alternatief gaat ongeveer hetzelfde bieden, plus een extra controle na ontvangst. Zodat als jij bijvoorbeeld een doos vol scherven krijgt.
Nou ja, voilà. Kijk, dat is de zwakke plek. Hè, de Achilleshiel van het systeem zoals het was.
Ja.
Hè, gelijk oversteken. Dat is iets wat je dus van tevoren afspreekt. Tussen een verkoper en een koper. En dat betekent dat Marktplaats het geld eigenlijk tijdelijk even vasthoudt.
Ja.
En dat het pas wordt vrijgegeven en naar de verkoper toe gaat. Op het moment dat jij het pakketje hebt ontvangen.
Mm-hmm.
Maar du moment dat jij het pakketje aanneemt. Van de PostNL bezorger.
Ja.
Dan is het piep. Hè, dat signaal gaat door en het geld is vrij.
Ja.
Dus ik heb nog niet eens in de doos gekeken.
Nee.
Nou, en dus dat zouden ze dus dan naar verluid willen gaan voorkomen.
Ja.
Met een iets scherpere insteek van hetzelfde principe. Maar dat is op zich wel welkom. Maar het blijft gewoon gek zoals het nu gaat.
Ja, want ik zou dan graag willen weten hoe dan. En dat hoop ik dan later vandaag nog te horen van een woordvoerder. Maar daar hebben we op dit moment niks aan.
Nee, het is trouwens wel een probleem waar eigenlijk elk groot platform voor de verkoop en koop van tweedehands spullen. Mm-hmm. Wel mee kampt, hoor.
Ja. Het is een agile ziel. Want je kan precies bedenken hoe je hier misbruik van zou kunnen maken. Maar dat heeft dus eigenlijk nog steeds niemand opgelost. Zelfs Marktplaats, moederbedrijf eBay niet.
Ja, nee, over eBay gesproken. Marktplaats is verkocht door eBay vorig jaar aan het Noorse Adevinta.
Hè?
Hoe spreek je dat uit? Ja, die hebben in meerdere landen ook sites voor tweedehands verkoop van spullen. Onder andere zijn die Nooren ook eigenaar van tweedehands.be en een aantal andere sites in Duitsland, Frankrijk en Spanje. En nu dus ook Marktplaats. Ik ben benieuwd wat voor rol dat bedrijf dan nu speelt bij Marktplaats en wat die vinden van de manier waarop dit nu zo gaat. En of er misschien een echte goede reden is om dit zo abrupt stop te zetten.
Ja. Ja, ik heb geen ervaring met die sites in België. Op die Belgische sites ben ik wel eens geweest, maar nooit iets gekocht. En hier in Frankrijk en Duitsland al helemaal niet. Maar ik heb wel vergelijkingsmateriaal internationaal. Mm-hmm. eBay zelf natuurlijk. Want daar koop ik nog steeds ook af en toe wel eens wat. En ik zit zelf, bij mezelf populair is Grailed. Dus wat meer merkkleding,
schoenen.
Maar wat duurdere kleding.
Ja, daar heb je wel ervaring mee. Ja, dat ik herinner me wel.
Ja. En we kennen natuurlijk het verhaal van Vinted. Hè? Dat is best hard gegaan ook. Ook overnames gedaan hier in Nederland. Is een grote speler geworden in Europa. En ze doen het wel allemaal een beetje op zo'n manier. Hè? Bij Grailed bijvoorbeeld ook. Als ik iets heb verkocht, want ik verkoop er ook, dan... iemand doet het beslissende bod, die koopt het. Grailed werkt met PayPal. Dan krijg ik ook een melding van, het is verkocht. Maar ik word dan, en dan staat het op PayPal, maar dan staat het daar gereserveerd, geblokkeerd.
Ja.
En dat wordt pas vrijgegeven op het moment dat ik via de site van Grailed een trackingnummer invoer. Dat is in feite eigenlijk ook zoals gelijk oversteken werkte.
Ja.
Dan nog steeds... er is geen check op moment daadwerkelijk van ontvangst. En dat iemand de doos heeft opengemaakt.
Ja, ze gaan er gewoon vanuit.
Het is op dezelfde manier gevoelig eigenlijk voor oplichterij.
Het gaat bijna altijd goed, de bezorging.
Nee, maar tien keer gaat dat goed.
Je kan nog steeds inderdaad onzin in die doos stoppen of het pakketje kan zoekraken.
Ja, kijk, ik kan me wel herinneren in de tijd dat Marktplaats van eBay was. Op een gegeven moment hebben zij, wat was dat denk ik Tony, zo'n jaar of 2-3 geleden, hebben zij wel een aantal maatregelen genomen om de boel proberen te verbeteren. Gelijk oversteken was daar een van de features van.
Sterretjes ook, hè? Dus je kan elke verkoper kan je sterretjes geven.
Ja, precies. Dat was ook een hele grote pre van eBay. En dat had Marktplaats gewoon al die jaren niet gehad. Je wist eigenlijk niks over een verkoper.
Ja.
Dus de feedback van mensen die eerder bij die persoon iets hadden gekocht. Ja, dat is natuurlijk heel waardevol.
Ja, en andersom
eigenlijk ook. Zoveel middelen heb je niet, hè, als koper.
Want andersom is het ook, weet je wel. Je krijgt ook genoeg mensen... dat je echt een beetje wantrouwig bent. Dat je denkt, ga ik mijn product dan naar jou opsturen? Want dan kan ik straks dan mijn geld fluiten. En dan ben ik mijn spul ook kwijt.
Dat heeft Marktplaats wel echt goed verbeterd tijdens de afgelopen jaren. Je krijgt nu zelfs te zien hoe snel iemand reageert gemiddeld.
Ja,
vind ik echt wel aardig gedaan.
Nou ja, dat zijn allemaal elementjes die het voor jou als koper... Ja, daar kun je dingen uit aflezen.
Ja.
En dat hadden ze eerst allemaal niet. Dat gaat nu aardig. Andere voorbeelden zie ik ook wel bijvoorbeeld bij Grailed. Hè, dan gaat het vaak om wat kostbaardere kleding.
Uh-huh.
Ja, dan wil je eigenlijk ook een soort... met StockX. Hè, dat is dan trouwens ook zo'n marktplaats... maar dan voor specifiek voor sneakers.
Uh-huh.
Nou, die hebben zelf een soort authenticatieproces. En dan gaat het ook echt eerst naar hun toe... en dan checken ze het. Zijn het geen nep sneakers?
Ja.
En dan gaat er ook letterlijk echt een zegel op. Zo'n StockX zegel.
Ja,
en dan
pas
wordt het naar jou opgestuurd. Oh. Nou, dat is natuurlijk wel kostbaar.
Ja.
En voor kleding loont dat ook niet altijd, toch?
Nee. Ja, want vooral schoenen zijn inderdaad veel neppig van. En ze zijn peperduur. Of kunnen
schoenen gaat
duur
het soms natuurlijk. Schoenen en sneakers gaat het soms om $1000. Hè?
Precies,
dus dat loont dan wel.
Ja.
Bij kleding wordt dat al lastiger. Maar bij Grailed hebben ze een soort van digitale authenticatie. En dat gaat dan natuurlijk via het bestuderen door experts bij Grailed... van de foto's die een verkoper bij een product zet. Want daar kun je... ik heb het zelf ook een paar keer gehad. Als je daar dan iets online zet te koop... En dan mailt, dan stuurt Grailed jou een berichtje van, joh, we willen ook zo en zo'n foto zien.
Ja.
Hè, met het labeltje, label of ja. een dit, of ja. een zus, of een zo.
Omdat we al die punten waar je...
En op basis hebt, daarvan ja. zeggen zij dan van, nou oké, okay, wij vouchen hiervoor.
Laat het stiksel eens zien, zoiets.
Dit is echt.
Ja.
Ja.
En vindt het? Hoe doet vindt het dat? Weet iemand dat? Want vindt het is natuurlijk de afgelopen jaren ontzettend gegroeid.
Ja, Vinted heeft de Vinted portemonnee. Dat lijkt ook op gelijk oversteken van Marktplaats. De koper die betaalt aan Vinted, die houdt het geld vast totdat de koper aangeeft dat het product heeft ontvangen. Of wanneer er een track and trace code is doorgegeven.
Ja, precies.
Nou ja, kijk, en dat, dus dat is een beetje de standaard in de ja. markt. Het is niet waterdicht, hè? Laten we wel zijn. De perfecte Marktplaats bestaat gewoon helaas niet. Althans, nee. In die zin zijn wij dus heel benieuwd naar wat Marktplaats dan als verbeterde
ja.
gelijk oversteken wil introduceren. Want als je ook internationaal kijkt, dan komt men dus niet verder dan ja, het trackingnummer als een soort van seal of approval. Ja, nou, en dat is gewoon, ja, dat blijft gewoon een beetje mager natuurlijk.
Maar
ja.
ik zie Marktplaats ook niet zoals jij het omschrijft bij die sneakerplatforms, dat ze allerlei foto's gaan analyseren. Dat is echt veel werk. We hebben ze echt veel meer medewerkers nodig. Dat gaat heel veel geld kosten.
Ja,
dan,
dat
toch?
Zie ik ook niet gebeuren. Ik denk ook niet dat die Noren, die dus van wie die nu eigenaar zijn van Marktplaats, dat ze er op die manier in investeren. Ik hoop het trouwens wel, maar ik schat de kans klein. Maar goed, ik weet het niet. Hè? Misschien introduceren ze wel zoiets.
Ja.
Als ze verdorie gewoon eens een keer terugbellen, dan, ja. Dan krijgen wij ook meer informatie.
Maar goed, het is dus, het blijft altijd een beetje een kwestie van vertrouwen.
Ja, het perfecte waterdichte platform bestaat niet voor de verkoop en koop van tweedehands spullen. Dus hè, dat vergeet dat, guys. Weet je, dat gaat gewoon niet gebeuren.
Wij hebben met z'n allen waarschijnlijk al wel een aantal jaar ervaring dus met deze site, zo te horen. Kunnen we de luisteraar nog wat tips meegeven voor als je gaat tweedehands winkelen?
Ja, er zijn natuurlijk wel wat vuistregels. Bij Marktplaats bijvoorbeeld ook. Weet je, een simpel is, hoe lang is iemand lid van dat platform? He, dat kun je natuurlijk altijd, dat zie je in beeld staan.
Ja.
Ja, als dat iemand is die bij wijze van spreken net 2 maanden lid is, die in België woont, volgens de opgave.
Ja.
Koop niks bij diegene. Dat is ongeveer mijn ervaring, want ik ben daar ook een paar keer in getuind. Hè?
Ja.
Nu dan inderdaad, gelukkig wat Tony al zei, heb je ook op Marktplaats een rating. Dus ik zou ook eigenlijk elke koper, geef altijd een rating, want daarmee help je ook andere kopers. Wat ik zelf ook nog wel, zeker als het een wat duurder product wordt, is een verkoper goed te bereiken. Reageert hij een beetje snel? En hoe reageert hij dan? Is het een soort kortaf? Of is het een normaal persoon?
Ja.
Het zou bij wijze van spreken net als dat je op straat loopt en iemand aanspreekt en die krijgen een soort woordtaalverhaal. Ja, dan denk je ook van, nou, mazzel, later. Ja, ja.
Ik zou zelf nooit iets kopen bij iemand die een aantal bepaalde taalfouten in een antwoord maakt.
Ja, nou, ja, bijvoorbeeld, ja. Je kan ook wel een trucje wat ik wel eens doe, soms alleen maar vanwege het trucje, maar is om extra informatie vragen. Bijvoorbeeld de exacte afmetingen van een product of ik wil een extra foto.
Ja.
Ik vraag om een extra foto. Ja, want dan weet je ook meteen of die verkoper dat product daadwerkelijk heeft.
Ja, en niet gewoon ergens foto's heeft gegoogeld. Ja, ja,
dat kan natuurlijk ook heel makkelijk. Hè?
Ja.
En dat is misschien nog wel de moeilijkste valkuil om te omzeilen. Je eigen gretigheid.
Ja.
Soms zie je gewoon iets waar je heel erg naar op zoek bent. En je denkt, verdomd, daar staat er eentje.
Ja.
En nou, nog best wel voor een redelijke prijs. Ja, wat heb ik nou? De laatste keer dat ik dat zelf heb gehad was 2 jaar geleden met een tent van een of ander heel goed merk, een Scandinavisch merk. En de prijs was nou net aan. Hè? Want eerlijk gezegd, als iets too good to be true is,
dan is het ook echt zo.
Hè? Maar dit was net erboven. In die zin, psychologisch echt super slim.
Ja, dat je denkt, misschien zit er een... Misschien is er een lelijk iets aan.
Misschien
maar,
is dit toch dat autootje van dat omaatje die altijd in de garage heeft gestaan.
Je weet maar nooit, ja.
Ja, nou, dat was natuurlijk wederom niet zo.
Dat maar, was er mee.
Ja, nooit gekregen.
Nooit gekregen. Oh.
Nee, en de grap is natuurlijk, of de grap, de het trieste is dat zeker bij kleinere aankopen, dingen van de partientjes of ja, weet je, je kan het wel aangeven bij de politie, maar... De kans dat ze daarop gaan hollen is natuurlijk 0,0.
Ja.
En Dus ja, wees je ook bewust van je eigen gretigheid. Dat is de moeilijkste, ik weet het. Maar
ja. Nou, goede tips. Hopelijk kunnen we later nog meer vertellen over wat Marktplaats nou echt gaat doen. Ja, Elon Musk en Twitter. Tony, wat is er nou allemaal weer aan de hand?
Ja, je kan wel zeggen dat Elon Musk, de rijkste man op aarde, de afgelopen weken Twitter in een soort wurggreep heeft genomen.
Ja.
Ja, daar komt het op neer. Nadat hij eerst de grootste aandeelhouder is geworden, wat dan weken later pas bekend werd trouwens, zou Musk ook plaats gaan nemen in de raad van bestuur van het bedrijf. Die plek was hem dan aangeboden door de nieuwe CEO. Die zit er ook nog maar een paar maanden, daar gaan we het straks over hebben. Maar uiteindelijk zag Musk daar weer vanaf.
Waarom, hè, denk je dan?
Waarom, werd ook niet echt goed gezegd. En zag hij er zelf wel vanaf of werd hij onder druk gezet? Ja, nee, dat komt vast nog een staartje aan. Hmm. En tegelijkertijd, terwijl dat allemaal speelde, had hij elke dag al een aantal kritische tweets over Twitter. En dat de naam, ja, je kan kritiek ergens op hebben, maar dit waren vrij heftige dingen die ook wel, ja, suggesties die uiteindelijk wel gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van het bedrijf.
Ja.
Dus hij wil dingen die waarschijnlijk de leiding van het bedrijf en het personeel helemaal niet willen. Dat speelde allemaal. En dan is er ook nog de kwestie over die aankoop van die aandelen. Want hij kocht 9% van de aandelen van Twitter. En hij meldde dat veel te laat bij de autoriteiten. Dat is ook wel weer typisch Musk. Ja. Die heeft al jaren gedoe met de beurswaakhond in Amerika.
De verkeerde manier ook, toch? Want hij had aangevinkt, dit is een passieve overname. Terwijl...
Dat was actief.
Ja, het is nogal actief. Want en actief wil zeggen, ik bemoei me er tegenaan. Nou,
het was nog veel te laat, weet je wel. En in de tussentijd zijn natuurlijk mensen die in die tussenliggende periode aandelen Twitter verkochten. Ja, die voelden zich nu genaaid. Want de beurskoers ging met 30% omhoog nadat Musk bleek dat hij de grootste aandeelhouder was. Dus hij is ook nog weer aangeklaagd door een van die benadeelde beleggers voor effectenfraude. Dus hij heeft het goed voor elkaar. En dan heb je ook nog de kwestie dat het personeel van Twitter, daarvan is nu wel duidelijk dat ze helemaal niet zitten te wachten op welke rol dan ook van Elon Musk.
Nee.
Dat is wel naar buiten gekomen dat er zijn allerlei gesprekken op Slack, intern chatsysteem, zijn gelekt naar de media.
Ja.
Nou, daar blijkt uit dat het personeel is niet blij. Dus er werd dan vervolgens een vraagsessie beloofd met Elon Musk, een Ask Me Anything. Het kwam ook dan naar buiten dat dat zou gebeuren, maar dat gaat ook niet door, nu lijkt.
Nee.
Dus veel kopzorgen voor de nieuwe CEO Parag Agrawal. Die heeft het stokje van Jack Dorsey, de oprichter, medeoprichter, overgenomen een half jaar geleden.
Ja,
een
klein half jaar, ja.
Ja, die kan zijn borst nat maken, want dan heb je natuurlijk met Musk echt een probleem.
Ja, en het is ook gek natuurlijk, want dit is de eerste soort van echt interactie met de media die Agrawal heeft. Terwijl, nou ja, neem maar eens een opponent. Dit is nogal een grote om het tegen op te nemen meteen, Musk. Dus hij heeft het ook wel een beetje verkeerd uitgekozen. Want inderdaad, ja, jij zegt Musk heeft kritiek op Twitter, wat inderdaad gek is. Wat is die kritiek precies dan?
Allerlei zaken. Een van die belangrijke dingen die hij meermaals herhaalt is dat hij toch niet eens lijkt te zijn met het moderatiebeleid van Twitter. Dat het te streng allemaal is. Dat er te veel tweets worden weggehaald. Mensen worden geblokkeerd. Waarbij Musk dan kennelijk heel blij is met de absolute vrijheid van meningsuiting. Je kan je afvragen of dat een heel goed idee is. Maar daar zinspeelt hij dan wel op. En dat is een heel belangrijk onderwerp voor elk bedrijf wat iets doet met media en helemaal social media natuurlijk. Want Twitter was een van de eerste partijen die ook ingreep door Donald Trump een permanente ban te geven.
Ja.
Dus Twitter speelt daar is inderdaad streng. Maar ja, dat is iets waar Musk het dus niet mee eens lijkt te zijn. Kan hij zich daar zomaar mee gaan bemoeien? Ja, als buitenstaander wel, als aandeelhouder wordt het ineens toch alweer spannend dan. Hij maakt zich ook zorgen over zeg maar de groei van het platform. Hij is zelf fanatiek Twitteraar, Musk.
Ja.
Maar hij allerlei tweets heeft hij de wereld ingestuurd van moet ik een ander platform beginnen, jongens? Stemt u maar. Of is Twitter stervende? Bracht hij ook naar buiten.
Maar ook zelfs al nadat hij achteraf gezien die aandelen al had gekocht.
Ja, een paar dagen geleden nog. Is Twitter stervende? Want kijk maar, de top 10 gebruikers, die hebben maar een paar tweets gestuurd het afgelopen jaar. Dat is ook zo. Een aantal van de allerpopulairste Twitteraars doen helemaal niks meer. Hij zelf staat nu inmiddels op plek 8. Trouwens in die top 10. Maar ja, dat is wel een teken misschien dat het niet helemaal lekker gaat met de groei van het platform. Dat is ook zo. En een ander punt van kritiek gaat bij Twitter. Volgens Musk, je kan het zien dat Musk eigenlijk anti-advertenties is, even kort door de bocht. Hij heeft meerdere tweets gestuurd waarin hij laat blijken van dat hij eigenlijk helemaal geen advertenties wil zien op Twitter. Maar daar leeft Twitter van. Het hele platform bestond niet meer als er geen advertenties waren. Kennelijk snapt hij dat niet of is hij heel naïef of
zo? Ja, en ze werken al met die abonnementsdienst, toch? Want dan zie je geen advertenties, toch? Als je Twitter Blue neemt.
Ja, dus Twitter Blue, waar wordt aan gewerkt, dat is natuurlijk nog niet. Daar ziet Musk dan kennelijk wel een grote rol en toekomst voor.
Ja.
Ja, dat is nog maar de vraag, hoor, of dat een groot succes wordt. Mensen voor iets gaan betalen wat ze zoveel jaren gratis hebben kunnen gebruiken.
Maar Twitter zat natuurlijk een paar jaar gewoon in de greep van Donald Trump.
Ja.
Maar dat die rol lijkt Musk nu een beetje over te nemen. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, nou ja, kijk, bij Trump is duidelijk waarom hij dat deed.
Dit is gewoon een uit de hand gelopen hobby van hem, denk ik.
Ja, nou, bij Musk lijkt het er gewoon op dat hij zelf Twitter verslaafd is. Ja, dat is gewoon zo. Hij zit altijd midden in de nacht, zit die tweets te versturen van hij weet als ik wakker word heb ik er spijt van. Soms verwijdert hij die ook weer. Dus een aantal van die kritische tweets over Twitter zelf van de afgelopen dagen heeft hij alweer verwijderd.
Oh.
Of hij het vrijwillig deed of onder druk van die nieuwe CEO. Niemand zal het weten, maar het is duidelijk dat die man eigenlijk te veel Twitter zit. Als je de rijkste man op aarde bent, dan is het misschien gek dat je om 3 uur 's nachts allerlei trolltweets en memes doet hij ook. Memes loopt te tweeten.
Waar had hij de tijd vandaan, man? Hij heeft 3 bedrijven onder zijn hoede.
Ja, precies. Ik denk dat Tesla en SpaceX, dat ze daar ook zoiets hebben van, wat ben jij aan het doen, man? We hebben een hele hoop problemen. En,
ja, want je bent gewend dat al die CEO's zijn normaal super, super saai op Twitter. Die Twitter dan gewoon een of andere.
Ja, die meiden voor zoveel mogelijk de publieke oog.
Tim Cook zit op Twitter. Nou, die doet, weet je, het enige wat Tim Cook doet is zeggen van, oh, nou, we hebben weer een fantastisch nieuwe Mac. Ik ben daar super blij mee. En dan denk je, ja, dat is wat ik verwacht van een CEO. Geen niks spannend, niks opzienbarend. Dat hoort ook een beetje bij zo'n hoge functie, heb ik altijd het idee.
Ja, wat dat betreft is Musk echt een andere gebruiker van Twitter. Ik bedoel, je vergelijk het een beetje misschien met een fan van een voetbalclub. Als jij voetbalsupporter bent, dan heb je ook altijd heel veel kritiek bijna overal op. Dat heb ik zelf ook met Pek Zwolle. Het aankoopbeleid van spelers of wie de nieuwe directeur wordt. De opstelling elke week. Je hebt altijd heel veel kritiek en toch hou je ervan.
De grootste fans zijn ook de grootste criticasters.
Ja, en ik denk dat hij echt oprecht van Twitter houdt. Ja, anders dus zou ik niet zoveel gebruiken.
Ja, je wil zeggen, stel je had miljarden, dan zou je ook gewoon aandelen Pek Zwolle kopen om je te gaan bemoeien.
Ja.
Als je het kon, zou je het doen.
Dus, ik denk het echt, ja.
Ja, en hij kan het, dus doet hij.
Ja, dat zie je wel.
Ja, en dan zou ik ook een kritische rol daarbij.
Ja, maar zo simpel is het eigenlijk. Hij vindt het eigenlijk leuk om te twitteren en hij maakt zich zorgen en hij heeft toevallig een paar miljard.
Ja, en laten we hopen dat het enige is wat erachter zit eigenlijk. Want dan zou het nog wel meevallen. Alleen, toch denk ik dat het niet meevalt voor het bedrijf als geheel.
Je zal er maar werken ook.
Ja.
Is dit natuurlijk niet zo goed.
Dit is een onzekere factor.
Het was een leuke kop, Tony. De Twitter is de Pek Zwolle voor Elon Musk eigenlijk.
eigenlijk zou die even een soort Photoshop moeten maken dat hij op een voetbalveld staat met een Twitter t-shirt of zo.
Maar
of als boze supporter eigenlijk. Ja. Hè? Op het stadion.
A caring fan. Ja.
Ja, maar allemaal leuk en aardig. Ja. Dit kan wel enorme impact hebben. Hè? Dus met name de dingen die hij roept over het moderatiebeleid. Als er meer vrijheid van meningsuiting moet komen. Dat gaat enorme gevolgen hebben voor het bedrijf.
Wordt het nog een grotere haatpool, toch? Of
dat is
te makkelijk gedacht.
Ja, nou, en sterker nog, het kan er ook voor zorgen dat adverteerders massaal gaan afhaken. Dat hebben we natuurlijk in het verleden al vaker gezien, dat er allerlei boycotts waren. Ook bij Facebook is dat gebeurd. Maar Twitter heeft maar 1 inkomstenstroom. De advertenties op dit moment.
Ja, en die medewerkers zitten ook helemaal, want die onrust van die medewerkers komt ook. Weet je, Twitter zit in San Francisco, zo'n beetje het progressieve hart van Amerika. Ze zijn allemaal knetterlinks en die willen gewoon dat dit goed geregeld wordt. Die willen dat mensen van alle kleuren en windstreken zich daar goed voelen. Terwijl Musk heeft zoiets van, nou ja, ik mag toch best met een gestrekt been even iemand uitschelden zonder dat ik meteen een ban in mijn broek krijg. Dat staat nogal haaks op elkaar.
Ja, maar daar zitten adverteerders niet op te wachten, hoor, om daar naast te staan naar dat soort berichten.
Snap ik.
En ook allerlei trollen die je dan vrijuit zou laten gaan. Dat moet je als bedrijf eigenlijk verder van blijven. En dat is bij Twitter, als je een advertentie plaatst, al een enorm risico. Want je staat al in Je weet toch niet eens waar het staat, hè?
Ja, dus het is gewoon een ontzettend onzekere factor, is eigenlijk Musk. Omdat hij gewoon bekend staat om... Hij doet zomaar wat ineens.
Ongeleid projectiel.
Ja, het is echt een ongeleid projectiel.
Ja, en dan heeft hij ook nog geroepen... laten we het open source maken, het algoritme van Twitter. Maar ja, de grootste waarde van Twitter en al het social media... is het algoritme, dat weten we van TikTok en Facebook. Dat is een enorm waardevol iets om weg te gaan geven. Hoe wil je bedrijf dan gaan voeren? Nou, kennelijk denkt Musk dat het allemaal gaat opgelost worden... met het Twitter Blue abonnement. Nou, dat is echt twijfelachtig of dat überhaupt een succes wordt, toch?
Om de onzekerheid nog groter te maken.
Hoeveel gaat het kosten?
Ja, een paar euro per maand krijg je wat extra features...
Ja.
Weet je, dan krijg je onder andere de optie om een tweet weer nog aan te passen een halve minuut of een minuut nadat je het hebt verstuurd. Heb je dan net, het zit een soort wachtrij. Oh.
Kan hij wel goed gebruiken, hè, Musk?
Ja, precies, ja.
Nee, maar, en er komt ook nog bij, nu die niet bij de raad van bestuur gaat, komt er ook geen limiet meer op het percentage aandelen dat hij kan kopen. Als hij wel bij die raad zou gaan, dan zou dat percentage, hij heeft nu de 9,2% of zo, dat zou dan volgens mij gekapt worden op net onder de 15%. Wat let hem nu om nog veel meer aandelen te kopen?
Doordat hij nu besloten heeft niet dat te doen, zet hij de deur open naar de mogelijkheid om heel Twitter over te nemen. Of in ieder geval hij, 50% dan.
Ja, of vrienden, weet je. Ja. Je kan het ook. Het is wel duur namelijk.
Nou, hij heeft natuurlijk ook gezien hoe het sociale netwerk van Trump, hoe het daarmee gaat. Dus in plaats van zelf een nieuwe opzetten, misschien moet hij dan maar gewoon Twitter kopen, ja.
Truth Social, dat is...
megalomaal gedoe, man, dit eigenlijk, hoor.
Ja.
Sorry, hoor, maar...
Maar goedkoop is het niet, want hij zou... Ik heb even zitten rekenen. Ze zeggen dat hij ongeveer 2,5 miljard kwijt was aan die 9%. Nou, als hij dan een meerderheid wil hebben... dan is hij dus nog een keer een dikke 10 miljard kwijt. Ja, ik weet niet of hij dat over heeft.
Dure hobby, hoor.
Maar van de andere kant heeft hij natuurlijk nu ook de macht in de handen. En dat is ook wel een enge. Hij kan ook gefrustreerd raken, die aandelen dumpen... En dan heb je ze al gedumpt. En dan is het daarna geen... volgens mij is het geen aandelenmanipulatie meer. Als je daarna te wereld... Nou, ik heb mijn best gedaan. Zoek het maar uit met Twitter. Ik heb mijn aandelen gedumpt. Nou, dan schiet die prijs omlaag. Dan kan je... Weet je, dat is een doodsteek zou dat kunnen zijn.
Ja, nee. Voor zo'n bedrijf is dat... En het is al een bedrijf waar het eigenlijk constant onrustig is geweest de afgelopen jaren. Dat is echt niet normaal. Dat maakt
heeft
het nog
Dorsey
onzekerder.
Hier nog iets over gezegd trouwens?
Ja, Dorsey heeft zich wel gemengd, dus hij heeft wel gereageerd op een aantal van die tweets van Musk. Dorsey is natuurlijk zelf opgestapt en heeft ook onlangs, curieus genoeg, zijn excuses aangeboden aan ons allemaal, aan de hele wereld. Voor het centraliseren van het internet, doordat hij mee heeft gewerkt aan Twitter, is een platform waar alles op één plek samenkomt.
Oh, ja.
En net zoals op Facebook dat een gesloten platform is. Terwijl hij eigenlijk het licht heeft gezien en alles moet decentraal worden. En hij is ook helemaal van de crypto en de blockchain, Jack Dorsey. En daar is Musk eigenlijk ook wel een soort van voorstander van. Dus die tweet van Musk over zal ik een nieuw platform beginnen? Daarmee zinspeelt hij toch ook wel dat hij misschien ook tegen van die centrale platforms is. We weten van Musk dat hij bijvoorbeeld heel erg anti-Facebook is, om die reden. En Dorsey en Musk lijken toch ook wel een soort van kennissen van elkaar te zijn. Dat wisten we tot nu toe niet, maar het komt nu ook wel naar buiten via allerlei verhalen en podcasts. Dus wat die twee dan, misschien zijn die twee wel iets van plan samen. Dat zou zomaar eens kunnen, maar wat ze dan van plan zijn...
Zou die dan 10% van de aandelen hebben gekocht? Ja,
misschien om het... Ja, 10% heb je eigenlijk niet zoveel dan aan, maar... Ofwel om Twitter om één kant op te krijgen waar hij het naartoe wil laten gaan... Dat ofwel toch iets anders te gaan doen.
Ligt het nou aan mij of ik heb echt iets voor jou, Musk? Richt je gewoon lekker op SpaceX en op Tesla. Wat ben je nou aan het doen, man? Toch?
Nee, ja, je zou zeggen, die man heeft nog wel... er is nog wel een doel of zo. Maar dat weten we gewoon nog niet. Dat zou ook nog kunnen, hè? Dus dat pas over een paar maanden eruit vond... dus dat was hij van plan. Dus hij wist al dat hij dit en dat ging doen... Dat zou ook nog eens kunnen. Maar
heb jij de indruk, Tony? Je zit ook al een tijdje in dit spelletje.
Wat Floris zegt kan ook zomaar dat hij na een paar weken zat is en die aandelen weer verkoopt. En dat die beurskoers dan crasht. Of dat terecht is of niet, dat wil ik vanaf wezen. Maar dat is echt een gevaarlijk iets voor een bedrijf. En zelfs voor alle gewone Twitter-gebruikers is dat misschien zelfs gevaarlijk.
Ik heb zo de indruk dat we er nog wel op terug gaan komen.
Ik het wel. wij altijd zien. Een dag na deze opname maakte Musk bekend dat hij alle aandelen van Twitter wil kopen. Voor $54,20 per aandeel. Dat is 50 plus 420. Het blijft een grapjas. In totaal heeft Musk dus zo'n $43 miljard over voor Twitter. Zijn bod is hoger dan de meest recente aandelenprijs van Twitter, die rond de $39 lag. Maar een paar maanden geleden was een aandeel nog $70 waard. Het blijft dus spannend. We komen hier ongetwijfeld op terug. Ja, we gaan door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de afgelopen 2 weken. Ja, zelfs een hint bleek niet genoeg.
Boe.
Ja, een luisteraar dacht aan een raket van Oekraïne. Dat is helemaal niet goed. Een ander dacht aan een stofzuiger. En dat is best dichtbij. Want we horen een geluid van Dyson. Uit de video waarin ze de koptelefoon met persoonlijke luchtfilter tonen. De hint was dan ook, het lijkt wel 1 april. Ja, we waren echt heel erg op onze hoede. Dat ding werd 30 maart aangekondigd. En we dachten, nou, waar heb je het over? Dat is toch gewoon een grap?
Ja, nee, het is toch echt.
Nee, het is echt. Het blijkt nu echt inderdaad. Dus,
ja, die mogen we dan toch ergens in de zomer gaan testen? Of,
ja.
Ja, hij wordt aan het eind, nou, begin najaar verwacht.
Ik ben ontzettend benieuwd daarna wel. Want ik las allemaal kritiek van mensen. Er waren mensen die zeiden, ja, maar dit is een soort corona superspreader. Want alle lucht die jij dan krijgt aangevoerd, ja, waar blijft die lucht die jij uitademt? Het kwam er dan een beetje op neer dat het waarschijnlijk dan met grote snelheid de omgeving wordt ingeaccelereerd.
Nou ja, ik vraag me eerder af of je daarmee rond gaat lopen überhaupt. Want het ziet er natuurlijk nogal uit, hè?
Ja, jij hebt dat monsterlijke mondkapje van Razer toen ook getest, ja, toch? In het openbaar vervoer. Hoe keken mensen daarnaar?
Ja, alsof je uit het gesticht bij ons stapt.
Ja, ik vind het niet lekker. Ja, maar ja. Ik moet ook zeggen, ik durf daar geen uitspraken meer over te doen. Want ik weet nog hoe wij ontzettend vielen met z'n allen over de AirPods. Terwijl,
ja.
Weet je, mensen vonden het net van die Oral-B opzetborsteltjes en zo.
Ja.
Terwijl als je nou iemand, nou is het de omgekeerde wereld. Als je nou iemand met de bedraden oor op je ziet lopen.
Dat is ook een statement, hè?
Ja, dan denk je echt van wauw, het is een cosplay of...
Nee, maar goed, kijk, in de regel eigenlijk hoe groter het apparaat dat je op je hoofd zet, hoe belachelijk het wordt natuurlijk. En
ja.
Ja, dit spant wel een beetje de kroon met. En het is een flinke over de eer koptelefoon. En dan ook nog zo'n soort visor
voor
die
je
dan
mond.
Niet voor je ogen zit, maar voor je mond.
Ja. Ja, ik moet ook nog zien. En ik moet inderdaad, ben ik ook wel benieuwd.
Alsof ik aan een soort Tron game ben ontsnapt of zo.
Ja, en levert het echt een gezondheids...
Nou ja, daar gaan we ook vast nog wel op terugkomen.
Maar goed, niemand heeft dit geluid geraden.
Niet geraden.
Nee, daar waren we bezig.
Leuk verhaal, leuk verhaal.
Ja, dus nee, één hint en nou kappen wij ermee. Dus we gaan gewoon een nieuw geluid doen. Komt-ie.
Nou, echt een fantastisch geluid.
Ja, dit is goed,
dit is echt het beste, misschien wel het beste geluid dat we ooit hebben gehad.
Klinkt een beetje vies ook.
Ja, vies, ja.
Nee, maar hij is wel heel goed. Je zou,
is dat al een hint? Of,
nee.
Het is moeilijk hoor, deze.
Ik vind het moeilijk, maar het ergste zou je toch denken dat de luisteraars zijn die dit echt wel gehoord hebben. Dus als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright t-shirt. Ja, dan staan we nog even stil bij Sonos, dat deze week de Nederlandse start-up Meet heeft overgenomen van €90 miljoen. Spreken we het zo uit trouwens, Erwin?
Ja, wij weten het eigenlijk nog niet helemaal goed. Nee. Might?
Ja.
Ik denk Might, hè, van Mighty. Mighty Thor. Je spelt het trouwens M-A-Y-H-T.
Ja.
Dat is een bedrijfje uit Nieuw-Vennep. Dat heeft naam gemaakt recent, ook op de 6 nog. En met een nieuwe omvormer. Ze noemen het de Hard Motion. Beetje rare naam, maar goed, oké. Waardoor audiospeakers veel en veel kleiner kunnen zijn met dezelfde output. Ze zijn bovendien lichter. Dan een vergelijkbare speaker met dezelfde output, die dus veel groter is. En ook nog eens veel energiezuiniger. Die driver is dan ook nog eens, en dat is ook best wel knap, zelfbalancerend in zijn behuizingje. Waardoor speakers met zo'n omvormer bijvoorbeeld beter geschikt zijn voor gebruik in auto's. En ja, wel een mooi verhaal hoor, dat Might, twee broers, Matthias en Timothy, Scheek. Vanaf jongs af aan al met de speakers van papa en de subwoofers in de weer en aan het pielen en aan het spelen en tweaken. De start-up stamt uit 2016. Dus zo snel kan het gaan, dames en heren.
Ja.
En mocht onder andere de TU Delft en DJ Martin Garrix tot zijn investeerders rekenen. Ik hoop wel, want daar is althans vooralsnog niet veel over bekend, dat die broers nog wat aandelen hebben overgehouden naar al die investeerders in hun eigen bedrijf. Want dan zijn ze nu gefeliciteerd in één klap miljonair.
Nou ja, met een totaalbedrag van 90 miljoen, ruim 90 miljoen. Ja, er waren meerdere investeerders natuurlijk, maar je zou zeggen dat ze nog wel...
Als het goed is, hebben ze nog in ieder geval 10, de helft.
20% misschien wel over hebben.
Of ze het heel goed hebben gedaan, dan hebben ze de helft over.
Ja, dan wel. Maar ja, het blijft wel natuurlijk mooi dat die jongens daar zo lang mee bezig zijn. En kennelijk iets hebben wat een doorbraak is op hun gebied. Anders zou Sonos niet dat enorme leuk, bedrag ervoor
hebben. Dat is wel leuk. Wat Sonos zegt in zijn persbericht, citaat... De integratie van onze technologie in de producten van Sonos... zal een nieuwe revolutie teweeg brengen in geluid met hoge kwaliteit.
Ja,
dus kijk, Sonos aast natuurlijk eigenlijk op een soort portfolio-uitbreiding. Ze gaan ook in mei aankondigingen doen. Marijn van ons, die zal daarbij zijn trouwens, in New York even uit mijn hoofd. Nou, en er gaan natuurlijk al lange geruchten over dat Sonos ook een koptelefoon gaat maken.
Ja, hebben ze nog niet. Opvallend eigenlijk, ja.
Ja, precies. En dus ook die speakersystemen voor in auto's.
Ja.
He, want kijk, Sonos, we kennen het allemaal wel, is groot geworden met de multi-room wifi speakers.
Ja.
En zou nu met die tech van Mayht ook echt een voet tussen de deur kunnen krijgen in die auto-industrie.
Ja, want even, zijn dat dan nieuwe speakers? Dat ze zeg maar, want je hebt nu ook allemaal bijvoorbeeld Bang & Olufsen, je hebt Bang & Olufsen speakers in auto's. Zijn dat dan straks bijvoorbeeld ook Sonos speakers? Of zijn dat dan systemen die ik als consument in mijn bestaande auto zou kunnen?
Nee, kijk, waarvoor dat soort merken, audiomerken natuurlijk het grote geld zit, is dat gewoon dat autofabrikanten dat kant-en-klaar in auto's inbouwen.
Ja.
En daar ook marketing mee doen.
Ja, en dan merk je op het dashboard en dan ben je helemaal. Ja.
Ja, ja. Hey, je hebt Bose, Bang & Olufsen, die verdienen daar die leuk geld mee hoor.
Ja, zeker.
Nee, maar alleen al het feit dat het kleiner en lichter is en hetzelfde zou klinken. Misschien klinkt het wel beter, weten we natuurlijk nog niet. Maar dat is in een auto natuurlijk hartstikke belangrijk.
Absoluut, we stekken auto's ook weer. Hè? Ja. Eigenlijk minder gewicht dus van...
Ja, en voor de consument is het chill natuurlijk dat je weet van... Oké, ik snap thuis hoe mijn Sonos werkt. Nou heb ik een nieuwe auto. Je weet altijd, bij nieuwe auto's altijd gezeik. Dan moet je weer een nieuw systeem leren, tenzij je bijvoorbeeld CarPlay gebruikt.
Ik zit eerlijk gezegd niet te wachten op de Sonos app in mijn auto.
Nee, maar ja, misschien mensen wel. Maar ondertussen... Weet je, Sonos is marktleider, maar we voelen zij de hete adem van al die grote jongens, vooral Amazon, Google en Apple.
Nou, kijk, ik denk het wel. Kijk, dat zijn natuurlijk geen jongens die audio zo hoog in het... Nou, nee, ik moet het anders zeggen. Voor Sonos is audio het product.
Ja.
En bij die anderen is het bijzaak. Maar Sonos heeft natuurlijk best wel wat marktaandeel veroverd, ook hier in Nederland. De Sonos One bijvoorbeeld ook. Dus de meest gebruikte slimme speaker in Nederland. Daarvoor natuurlijk al, ze waren eigenlijk de eerste met dat multiroom, die wifi speakers. Maar goed, ook over even als recent voorbeeld dus met die slimme speakers. Ja, Google staat wel op nummer 2 en 3 in die ranglijst.
Ja.
En we hebben natuurlijk kort geleden hebben we de introductie gehad van Apple slimme speaker, de HomePod Mini. En die kost maar de helft van de prijs.
Ja.
Dus ja, daar gaan wel klappen vallen, verwacht ik. En het is ook een beetje raar, hè? Want kijk, Sonos, Amerikaans bedrijf, ze zijn eigenlijk te groot om klein te zijn.
Ja.
Maar te klein om groot te zijn. Zeker vergeleken bij Apple en Google. Dus zij als specialisten, zij moeten eigenlijk nog harder innoveren.
Ja.
Om die grote jongens telkens een stapje voor te blijven.
Die het als een soort van hobby-ding doen.
Die doen het er eigenlijk gewoon een beetje bij. Ja.
Die hoeven het er niet van te hebben.
En in dat beeld past natuurlijk ook zo'n overname van Mayht. Dat past wel heel goed in zijn strategie. Dan kunnen ze echt een sprong maken. Ja, die de rest dan... Ja, dat gaat ze waarschijnlijk minstens toch even 1 of 2 jaar duren.
Ja,
zo werkt dat. Zo moet zo'n bedrijf overleven.
Ja, want ik denk dat Sonos het uiteindelijk niet zal moeten hebben van de kleine speakertjes met voice assistants erin. Nee. Dat ze gewoon, daar kun je niet genoeg geld aan verdienen.
Kwaliteit.
Zijn ze ook heel, daar kun je ook niet bijzonder genoeg in zijn. Het bijzondere aan Sonos is dat je meerdere ruimtes in huis. Dus als je ook die soundbar hebt en dan in de badkamer. Ja. En ik denk dat misschien wel die spullen van Mayht ook wel... Ja, in je plafond kunnen zitten. Er zijn ook meerdere van dat soort mooie oplossingen.
Op het moment dat Apple een HomePod TV uitbrengt... lees een soundbar met Apple TV-functionaliteit en Siri...
Ja,
dat is natuurlijk een enorme bedreiging voor Sonos.
Ja.
Nee, daar moeten ze iets anders gaan doen. Ja. En uiteindelijk, ja, ik zie ze echt wel gewoon een product maken met deze technologie. Die echt gewoon, als je een nieuw huis koopt, zit het overal in de wanden, in de plafonds ingebouwd. Dat kan hiermee ook. En het wordt best wel, ja, ook heel leuk volgens mij om dat te gaan zien. Ik begin nu allemaal te dromen van.
Ja, gaat los, hè?
Ja, ja. Met deze technologie, wat er nu allemaal mogelijk is. Als je echt dat, als de speakers verdwijnen en zo. Dat, ja,
Dutch design, hè?
Een soort van huis van de toekomst idee krijg je nu al bij. Dus wie weet, als deze jongens dat voor elkaar krijgen, zou een hele prestatie zijn.
Ja, nou, in mei gaan we er meer over horen. Spannend. Met de afsluiting hebben we nog wat fijne tips voor je. Alle links staan in de show notes. Die vind je onder meer op bright.nl. Beginnen we met Tony.
Ja, mijn tip is een vertaaltool. Die heet Priv. Ja, het is een Oekraïens woord.
Ja, hoe schrijven we dat?
Ja, nou ja, P-R-Y-V.
Oké.
Oekraïens voor hallo. Is echt een mooie dienst. Is vanmiddag gelanceerd door Sybrand Dijkstra. Dat is de Friese bedenker van de school Software Magister. En CEO van App Machine. Nou, die bouwt apps en dergelijke. En dat wordt al deels gedaan door een team in Oekraïne. Een aantal van die mensen die zijn ook naar Nederland gevlucht. Ja, die zitten hier en die hebben nu samen deze gratis vertaaltool gebouwd. En die is eigenlijk opgericht om het heel makkelijk te maken. Als jij een Oekraïense vluchteling ergens tegenkomt, en dat gaat ons allemaal gebeuren de komende tijd, om makkelijk gesprek met die persoon te voeren. Zelfs als ze geen Engels kunnen. Dus
ja,
het werkt met Engels, Nederlands en Oekraïens live. Je hebt geen app nodig, dat is ook het mooie. Je opent gewoon een website. Dan kan je een QR-code kun je ook nog inscannen, zodat je zelfs met meerdere mensen dat gesprek kan voeren. Je drukt de knop in en je ziet live die woordjes verschijnen in de andere taal.
Ja.
En dat wordt ook weer in een soort chatgesprek getoond. Heel erg simpel eigenlijk. Maar wel fijn als je bijvoorbeeld met 3 mensen aan het praten bent. En de een kan wel Engels en de ander alleen Oekraïens. Ik vind het eigenlijk wel briljant gedaan hoe ze dit gedaan hebben.
Want we hebben het ook even uitgeprobeerd vanmiddag. Het is echt doodsimpel.
Nou, ik ken die Dijkstra. Hè. We hebben toch met App, in zijn tijd van App Machine, hebben ze nog zelfs Bright apps gemaakt met hem. Hè. En Bright Day apps. En, grappig. En ja, Magister ook een populaire app.
Ja, maar de snelheid en hoe simpel dit is, ik vind het heel slim. Want het is inderdaad, weet je, hij is verre van de eerste die iets. Natuurlijk,
je hebt allerlei vertaal-apps, Google Translate en zo. En
Skype heeft een ingebouwde vertaalfunctie volgens mij, maar dat zit dan ook weer niet in Teams. Het is overal een beetje weggemoffeld of geen aandachtspunt. En dit is inderdaad de situatie.
Nou, je wil iets hebben waar je op straat in de winkel staat en je hoeft alleen maar, je hoeft niks te installeren vooraf. Iedereen kan het in zijn browser gebruiken op zijn telefoon.
Ja, en dan scan je gewoon, dan scan ik jouw QR-code en dan kunnen we chatten.
Zou je niet liever een losse app willen hebben?
Nou ja, wel, maar daar is dit natuurlijk dan weer niet voor per se voor bedoeld. Het wordt ook voorlopig alleen in Nederland nog uitgebracht. Het is niet dat dit wereldwijd al gaat werken. Ik denk dat het iets te maken heeft met licenties of zo van de technologie die speech naar text of zo doet. Ik weet het niet, maar ik vond het niet eens zo heel slecht werken.
Nee, echt niet. Werkt prima.
Nee.
Ja, brief.it. We linken in de show notes. Ik heb een tip. Dat is Brams video over de voorjaarscollectie Android smartphones met merken als Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo, Poco en Realme. En Bram die pikt de aanraders eruit. En die hebben we ook weer opgenomen in onze Koophits Bright Stuff. Daar linken we ook een artikeltje van. Dan zie je
wat er allemaal... Ben je geweest, hè, Floor?
Ja. Er zijn weer een aantal updates doorgevoerd. Dus die is weer helemaal... kijk daar als je een nieuwe smartphone zoekt. Zijn weer helemaal up-to-date, recent, alles.
Ja. In elke prijsklasse, moeten we erbij zeggen.
Absoluut,
dat is echt zo.
Ja. We hadden 5 prijsklassen. We hebben de goedkoopste geschrapt. €250 goedkoop.
Ja, we hadden dat toch echt gewoon... Uiteindelijk toch te veel meuk.
Ja, het was dan zat er bijvoorbeeld eentje bij... omdat je tot 3 moet komen. Nou, dat mag niet de maatstaf zijn. Dus nu hebben we gewoon een categorie €500 of minder. En daar staan ook wel echt scherp geprijsde in. Bijvoorbeeld, weet je wel, de Samsung A53. Waar je gewoon nog... de komende 4 jaar een grote Android-update van krijgt... en de komende 5 jaar dus beveiligingsupdates. Ja.
Ja, die gaat dat vast weer goed doen. Denk ik.
Ja, dat is een hele goede deal. Ja. Erwin, jouw tip?
Ja, misschien... ik denk dat dan ook mensen het wel al voorbij hebben zien komen... maar ik zou er zeker een keer op klikken. Dirty Lines, een nieuwe Nederlandse Netflix original. En het gaat over de preutse psychologie-studenten Marley... En die groeit op, zeg maar, in de jaren 80. Of groeit op, ze studeert al. Maar eigenlijk op het moment dat zij op kamers gaat, krijgt ze ook een bijbaantje, want ze moet de huur betalen, bij een van de eerste bedrijven van sekslijnen in Nederland.
Ja.
Ik weet niet of er zijn vast luisteraars die de opkomst daarvan nog wel kunnen herinneren. En dat valt dan, speelt zich af in Amsterdam, valt ook een beetje samen met het einde van de disco-periode en de krakers. En dat je de opkomst van de house scene. En ook daar wordt in die eerste afleveringen wordt bijvoorbeeld echt zie je de geboorte van de Roxy, de beroemde club in Amsterdam. Ja. Dat valt allemaal samen. Ik zou ook zeggen, weet je, zat ingrediënten voor internationaal succes. Dat gaat nog niet heel hard. Hij staat wel al de hele week zo'n beetje op nummer 1 of 2 in Nederland zelf, de serie.
Is ook heel leuk.
Ik zit wel echt te genieten. Ik zit leuk in elkaar.
Ja, is nostalgie een beetje.
Ze blijven gewoon op die nostalgie inzetten met die series. Heel slim.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, leuk, ja. Is trouwens Dirty ook een Lines. Dirty Lines is trouwens ook een soort theorie, hè? Dat altijd de dingen die het best op de nostalgie werken, is altijd 30 jaar in het verleden. Met als beste voorbeeld Back to the Future, die kwam in de jaren 80 uit en die viel dan terug op de jaren 50.
Oh, zo.
En zo vallen we nu juist weer heel vaak terug op de jaren 80. Opvallend.
Stranger Things.
Ja, Stranger Things, volledig jaren 80. Ja, en zo heb je nog handenvol dingen die ineens in de jaren 80 zich afspelen. Het schijnt zich in blokken van 30 jaar. Boeiend. Maar goed, dat was het weer voor deze week.
Ja, het leuke is dat we ook nog genomineerd zijn voor een nieuwe prijs. Niet alleen voor de televisiester, wat je vorige week kon horen, maar ook voor de Online Radio Award. Oh. Dus je kan op
waar
deze
gaan we radio dan?
Ja, maar ja, daar zijn een hele hoop podcasts waar je daar ook op kan stemmen.
Oh,
we willen natuurlijk wel even jullie oproepen om Bright te stemmen bij de Online Radio Awards. De links zetten we in de show notes.
Absoluut.
Ik heb liever een televisiering.
Nou, ik spuug nergens op. Ja, bedankt weer voor het luisteren. Stem op ons. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok of Discord. Tot volgende week.
Bye.